Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
De 45ste Koffie Corner, daar gaan we nu mee beginnen. De tafel is weer bezet. Eén man die kijkt mij aan boven zijn leesbril uit. Dat is Martin Drent, een geel-zwarte leesbril. We hebben hem al vaker benoemd. Staat je goed, Martin? En ook goed dat je er bent.
Dankjewel, wat een aardig begin.
Onze eigen Stefan Bleker is er, FC Groningen-watcher. En er is nog een FC Groningen-watcher. En dat is Wim Masker. Schrijft onder andere voor de gezinsbode over de FC. Welkom ook, Wim. Tweede keer dit seizoen volgens mij dat je er bent. We beginnen met de stellingen. Martin, de doelstelling voor FC Groningen om de play-offs te halen is realistisch. Eens of oneens?
Eens.
Wim, het is niet slim van Buijs om de vuile was buiten te hangen.
Welke vuile was?
Interview wat wij...
Ik vond dat die schone was buiten hing dit seizoen en een beetje vuile was van vorig seizoen. Dus ja, hij moet gewoon zeggen wat hij vindt. Ben ik voor.
Stefan Bleker, FC Groningen is een van de minst aantrekkelijke ploegen van de Eredivisie op dit moment.
Ja.
Martin, het is nu echt tijd om met twee spitsen te gaan spelen.
Poeh. Ja.
Eens?
Eens.
Dan gaan we beginnen. We beginnen uiteraard met de wedstrijd VVV uit. 2-1 voor VVV werd het uiteindelijk. Dikke 6-7 minuten voor tijd werd de winnende binnengekopt. Heel veel vrijheid.
Geschoten.
Oh, geschoten. Ja, natuurlijk geschoten. Ja.
Geschoten.
Nee, heel goed. Het was uit een corner. Ja, we hebben het allemaal over dat scorende vermogen en attractief voetbal. Dat kwam eigenlijk ook weer in deze wedstrijd tot uiting, Wim. Wat vond jij ervan?
Ik heb die wedstrijd niet live gezien. Ik heb hem gistermiddag pas in alle rust bekeken. En ik had al wat commentaren gelezen op Twitter van met name supporters. En ik vond Groningen eigenlijk best wel goed voetballen. Op één wezenlijk onderdeel na. Er werden niet heel veel grote kansen gecreëerd. En dan wordt er ook niet veel gescoord. En dat vond ik minder, maar... Ik vond het veldspel heel goed te pruimen. Ik kan me voorstellen als je totaal geen binding hebt met FC Groningen en meer Feyenoord supporter bent, dat je er niks aan vond. Het was geen spektakel, maar ik vond het voetballen. Ze kwamen heel gemakkelijk, vonden elkaar heel goed. En dat, vorig jaar verloor je ook wel zo'n wedstrijd met 1-0 of 2-1. En dan had je alleen maar wilde trappen van achteruit gezien. Totaal geen voetbal. En nu zat dat er wel in.
Dus je hebt eigenlijk best een leuke middag gehad gisteren.
Ja, nou, dat had ik sowieso al. Maar het viel mij 100% mee.
Terwijl er in de Eredivisie volop werd gescoord. 46 keer.
Ja, record.
Gisteren ook weer. Ja. En dan gaat Wim Masker een wedstrijd bekijken waar het minst in werd gescoord.
Ja, ik wil niet zeggen dat de enige... Want ik heb zaterdagavond naar Leipzig in plaats van Groningen. Naar Leipzig bij München gekeken. Ja, dat wil ik dan niet laten ontgaan. In die wedstrijd van Groningen kan ik nog wel een keer zien.
Ja.
Dus,
Martin, je kijkt streng.
Ja.
Heeft dat ook een beetje te maken met het gevoel wat je had nadat je de wedstrijd zaterdag hebt gezien?
Ik heb zaterdag gekeken en eigenlijk hetzelfde wat Wim ook zei. Ik zag op een gegeven moment ook de reacties op internet. En dacht ik van, nou, heb ik de wedstrijd wel goed gezien? He, want ik vond dat Groningen heel verzorgd voetbal speelde. Ze konden ook iedere keer middenveld konden ze bereiken. Ze zijn uiteindelijk tot heel veel kansen gekomen. Heel veel kansen.
Nou, wacht even, 6 schoten op doel.
Ja, maar als je in de eerste helft bij een corner, die van Messahoudi, weet je, die kopt hij zo hard in. Eigenlijk deed hij alles goed, zeg maar, behalve dat hij recht op de keeper af was. Dat is gewoon werkelijk waar 100% kans. Die van Rustić. Daar is hij een keer. Ja.
Stijgende lijn.
Na een geweldige voorzet van Zeefuik. Ja, dat
wat?
Zijn... Ja, ook een geweldig voor. Ja, nee. Dat houdt niet op. Rustić. Verdik hem, had ik hem één keer goed. Maar er zit ook weer een stijgende lijn in. Ja, die kon de bal nog aannemen, zeg maar, naar links. Hè, waardoor hij iets meer tijd had om af te werken. Nu nam hij de bal één keer. Is gewoon 100% een kans. Warme dan in de tweede helft. Met zijn rechterbeen. Hij schiet hem recht tegen een keeper aan. Is 100% de kans. Rustić, ook met zijn rechterpoot. Alleen op de keeper wel een beetje vanaf de rechterkant. Is 100% de kans. Ja, wat wil je nog meer? Dat zijn 400% kansen. Ik heb vrijdag een spits gezien. Die had ze alle vier gemaakt.
Gaan we het zo over hebben, Martin. Alsjeblieft zeg.
Initiale MD zeker.
Ja, eens Wim.
Nou, was het zo. Dit is best wel positief, Stefan. Ja, dan was de uitzending van RTV Noord FC Groningen live zaterdagavond. Dat was wat negatiever. Heeft dat dan alleen met Azing Griever te maken? Of hebben wij, ja, kijken wij dan op een andere manier naar die wedstrijd?
Nou, ik vind de kansen die Martin beschrijft waren inderdaad kansen. Maar ik vond het niet allemaal 100% kansen.
Ik wel.
Ja, dat kan. Dan kunnen we het over oneens zijn natuurlijk. Alleen die van Warmerdam, ja, toch weer wat lastigere hoek. Ik vond die met Roestic aan de, die vanaf de rechterkant, dat die nou toch wel richting de keeper ook gaat. Ook weer een wat lastigere hoek. Het was niet helemaal uitgespeeld continu.
Nee, maar als je kans van Yeboah kijkt, die heb ik ook teruggezien.
Ja, eens. Dat is wel vergelijkbaar.
Net zo'n kans.
Maar dat was dan ook misschien geen 100% kans.
Pat zag er niet, er was geen fout van Pat. Maar het was ook niet zo dat hij had hem tegen kunnen houden. Met
Azing, keeper geweest natuurlijk. Ja. Die begon meteen, die begon niet eens eigenlijk over hoe de restverdediging was. Maar die begon meteen over Pat, want dan kijkt hij natuurlijk op andere manier naar.
Ja.
Maar ja.
Die vond het ook een sterk optreden.
Nee,
dat vond ik ook niet.
Nee.
Dus ja, ik ben het wel met Martin eens. Ik heb net als hij aantekening gemaakt bij die wedstrijd. Ik kwam tot, en dat reken ik dat schot van Roestic nog niet eens mee. Inclusief goal, 6 ballen die er gewoon in kunnen.
Ja, en dan heb je nog heel veel momenten. Ja. Wat ook gewoon een hele goede kans had kunnen worden. Een hele goede aanval in de tweede helft over de linkerkant. Die bal wordt gelegd. Schrek hoeft alleen maar een hoekje uit te zoeken. De bal lekker te raken. Ja. En die mist een bal. Kijk, zulke dingen heb je op dit moment ook. En alles bij elkaar. En als je de wedstrijd ook gewoon ziet. Nogmaals, ik heb een geweldig FC Groningen gezien.
Ja, is er...
Alleen in die laatste fase. Ja, ja. Laatste fase, ja, dan niet.
Maar, the third half.
Ja, maar weet je, als je... zo speelt, zeg maar, zoals Groningen nu. Hmm. En je kijkt ook naar de statistieken, alles bij elkaar. Dan is het probleem samenvatten ook niet zo heel erg moeilijk. Hè? Als jij zo goed speelt en Benschop komt bijna niet in zijn kracht. Waarbij ik nog afvraag van wat zijn kracht eigenlijk is.
Dat vind ik het rare, Martin. Want jullie zeggen nu van veldspel was eigenlijk best wel goed.
Ja.
Of heel goed.
Ja.
Maar ik bedoel, dat hoort toch ook bij voetbal?
Dat klopt ook. Alleen je moet ook kijken naar de kwaliteiten die je hebt. Met Benschop en Sierhuis.
Beter voor kiezen om maar geen spits meer op te stellen.
Nee, dat is ook onzin.
je begrijpt ze toch niet.
Nee, maar het zijn geen spelers die uit zichzelf iets kunnen creëren. Nou zijn die spelers ook bijzonder. Hè? Die heb je in Nederland heel weinig. Of bijna niet. Nou, dan ben je nergens. Dus dan ben je afhankelijk van de kwaliteiten die je als speler hebt. En ik verwacht van een Benschop, dat hij een balletje vast kan houden. Nou, dat heeft heel lang geduurd, hoor. Ik weet niet eens in welke minuut ik zat, geloof ik. Even kijken, hoor. Nou, ik had het opgeschreven, maar het duurde een hele tijd voordat Benschop de eerste bal gewoon vasthield. Dat was pas in de tweede helft, denk ik. Ja, dat was de kans van de voorzet van Warmerdam aan de linkerkant en Schrek schoot eroverheen. Dat zegt al genoeg. De man heeft zo'n groot lichaam, maar we kunnen hem niet bereiken dat hij een balletje vasthoudt. Als wij een spits hebben die een balletje vast kan houden, ben je al heel ver.
Ja, maar wordt hij dan gewoon minder ingespeeld omdat zijn medespelers weten dat hij hem toch niet vasthoudt?
Dat kan met een aantal dingen te maken hebben. Zijn eigen loopactie. He, misschien is die niet goed. Kan met zijn medespelers te maken hebben. Want het rare is, wij zeggen dus nu wel. He, een prima opbouw. Die twee jongens ervoor deden trouwens ook goed, hoor. Matosiwa en
Messoudi.
Die speelden gewoon echt een lekkere pot. Alleen, dan moet je later weer af gaan vragen van, hebben wij twee controleurs nodig?
Nou ja, dat was ook zo'n momentje. Maar misschien is dat weer, moet ik gewoon met jouw bril op gaan kijken, Martin, letterlijk. Maar er was een moment, er kwam Matosiwa, die kwam, dat was tweede helft, kwam die bij de 16. Had hij de bal, volgens mij was hij afgeslagen. Dan denk ik van, schiet nou eens een keer op doel. Maar dan natuurlijk omdat het een controleur is, dan kijkt hij weer van, wie kan ik aanspelen in plaats van zelf een keer schieten. Maar dat zijn wel van die dingen dat ik denk, ja, er wordt weinig geprikt, zeg maar.
Ja, en een ander puntje vind ik van, ja, hoe vaak bereik je de achterlijn?
Ja.
We halen bijna nooit de achterlijn. He, je hebt met aan de rechterkant iemand die altijd naar binnen trekt, daarna wel een hele goede voorzet heeft. En dat vind ik dan wel van Benschop, die reageert daar helemaal niet op. Terwijl die deze wedstrijd een paar prima ballen had. Ik denk, stel je daarop in.
Vergelijk het eens even met Sierhuis. Want
nou, die had bijvoorbeeld wel, waar ik nu aan moet denken, is, hij had die grote kans tegen AZ Sierhuis. Dat was volgens mij een voorzet van Lundqvist.
Klopt.
Kwam die bal voor. En toen zag je Sierhuis daar wel heel erg op anticiperen. De kopbal was inderdaad ongelukkig. Ja. Maar die ging wel voor die bal. Maar die stond wel goed wat dat betreft.
Maar maakt het dus uit nu of je met Benschop speelt of Sierhuis?
Ja, ik maak me gewoon zorgen over de aanvoer. En dit zijn spelers die moet je echt aanvoer geven, zeg maar. Want uit zichzelf halen ze niks. Ze zijn allebei ook niet betaald voetbalwaardig, zeg maar, technisch gezien. Daar zijn ze heel beperkt. Ze kunnen geen hakjes geven. Dus, goed in de combinatie bruikbaar.
Of een hat-trick en dan de laatste goal daarvan met een stiftje.
Ja, nee, maar dat hebben ze niet in zich. Incidenteel doet Sierhuis wel iets dat je denkt van potjandori. Maar het is heel vaak onbeholpen.
Daarom vroeg ik jou over, nou, in die stelling dan van twee spitsen.
Ik zou sowieso met twee doen. En dan bind je in ieder geval de twee centrale verdedigers. Dat is tenminste wat.
Volgens Buijs is dat, zei hij ook toen hij Benschop haalde, werd hem ook gevraagd van, nou, is dat dan ook een optie? Dat was het echt toen hij net bij de selectie kwam.
Nee, maar je ziet gewoon, elftal staat verdedigend goed. Nou ja, dat kan ook, hè, als jij met zes verdedigende spelers.
Maar wat ik dan ook wel weer bijzonder vind, hè, want die vraag kreeg Buijs ook afgelopen vrijdag, van is het nou niet eens tijd voor twee spitsen? Maar hij zegt, ja, als ik nu met Sierhuis en Benschop begin, dan weet ik dat ik twee wissels kwijt ben, omdat die jongens met z'n tweeën toch nog geen 90 minuten kunnen
voetballen. Hij heeft nu 90 minuten gespeeld, toch, Benschop?
Ja, maar het rare is, Buijs zei dus op voorhand dat niet zou kunnen.
Nee. En dat is gewoon hoe het elftal staat op papier. Maar kijk even op papier. Dan heb je Benschop, Warmedans, Schrek en Rustis. Dat zijn de aanvallende spelers en die moeten een goal of een assist maken. Waarbij Messaoudi wel wat enigszins wat diepgang heeft. Die kan er nog enigszins bijkomen. Ja, dat zijn geen doelpuntenmakers.
Nee.
En dat zijn geen jongens.
Dan heb je een probleem.
Ja.
Maar daar gaan we het dan zo even over hebben. Maar stel dat je inderdaad met Benschop en Sierhuis begint, of Benschop en Postemaat.
Moet je een keuze maken tussen. Ja,
welke keuze zou je dan maken?
Ja, ik vind dat Matusiwa gewoon heel goed speelt. Vind ik echt een geweldige speler voor Groningen. En ik vind dat Messaoudi
deed goed, hè?
Die deed ook heel erg goed. Ja, nou. Die deed vorige week in tweede ook al heel erg goed.
Oh ja, of twee weken geleden.
Jij hebt gezien. Huh? Dus die maakt wel een hele goede.
Oh, in tweede, ja. Sorry.
Ja, ja. Okay, die maakt een hele goede indruk. Maar ja, als je zo speelt, dan kan je met hem dan aan de linkerkant spelen. Maar ik zou hem ook wel eens een keer op 10 willen zien.
Kan die ook?
Ik denk. Want Schrek is.
En dan blijft er nog één plekje over?
Nou ja, Schrik kan er toch uit.
Ja, nou ja.
Ja, die is nog een beetje te licht. Hij heeft wel veel inzet, veel passie. Maar goed, je moet ook kijken wat voor sport je beoefent. Hè. Uiteindelijk komt het ook op voetbal aan. En niet alleen op lopen en lopen en lopen en lopen. Ja, als jij 7 kilometer per helft loopt, is hartstikke leuk. Maar als je een samenvatting ziet en je komt er niet in voor, dan heb je wel een probleem, weet je? En kijk, Willem van Hanegem zeg ik altijd van, er was geen lopen. Maar die stond altijd op een goede positie. Ja. En als je een samenvatting zag, dan zag je alleen maar van Hanegem. Terwijl als je de hele wedstrijd ziet, denk je van, nou, die loopt weinig, weet je? Het gaat ook om het voetbal. En aanvallend maak ik me wel zorgen. Maar daar hebben we natuurlijk ook al heel vroeg uitgesproken. Ja.
Wim, jij kan het er alleen maar mee eens zijn?
Ja. Ik vind
dit wordt een hele saaie aflevering.
Nou, ik wil over Schrek dan nog wel wat anders zeggen. Het viel mij op, hij had heel veel loopacties en die kwam weer aan de linkerkant uit van Benschop. En dan moet hij het vervolg geven met links. En dat ging telkens mis. Ik zie veel liever, omdat Rustić ook al naar binnen trekt, dat Schrek aan de rechterkant van Benschop of Sierhuis opduikt en van daaruit ballen teruglegt, op doel schiet. Ik vond die wisselwerking tussen Rustić en Schrek onvoldoende. Terwijl ik Rustić wel goed vond spelen, maar Schrek eigenlijk misplaatst lopen vaak. Ben ik helemaal met Martin eens. En misschien moet je hem wel even vervangen voor Lundqvist. Wat ik wel een slimmere voetballer vind en die ook een betere trap heeft.
Ik denk ook wel dat we dat kunnen gaan verwachten.
Maar heeft Lundqvist ook die diepgang?
Nee, dat heeft dus hij weer minder. Lundqvist heeft nou juist weer spelers nodig die hij diep kan sturen. Nou, vanmiddag gaan we kijken.
Vanmiddag gaan we deze podcast beluisteren weer.
Precies. Nou ja, goed. We hebben ook nog een Assoro. Die hebben we helemaal niet gezien.
Nee. Ben ik best wel benieuwd naar.
Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Ja, die wilden we zien, maar dat is ook weer kinderachtig. Maar toen werden we weggestuurd.
Hij is niet supersnel, heb ik inmiddels begrepen, maar hij is wel snel.
De eerste meters is hij heel snel.
Ja. Jij vond Rustić heel goed. Had je dat ook gezegd als hij niet die beauty van een goal scoort?
Ja, nee, zeker. Had ik dat ook gezegd.
Want wat sprak jou aan?
Ik ben de laatste tijd best kritisch geweest op Rustić. Ik zag hem in de voorbereiding eigenlijk heel veel goede dingen doen. Dat trok hij eigenlijk ook wel een beetje door in de competitie. Maar tegen Heracles kreeg je weer de oude Rustić. Kustić te zien. Allemaal van die ballen. Eigenlijk was alles fout wat hij deed. Nu was hij heel zakelijk. Ik herinner me één hakje. Waarvan, ja, er was helemaal niemand die daarop kon reageren. Dus dacht ik, nou, dat is weer typisch zo'n roestische actie. Maar voor de rest, één keer raken, meteen spelen. Wat Martin ook zei, ballen goed voorzwiepen. Als er dan iemand wel agressief naar zo'n bal toe gaat, zoals vroeger hadden we een spits, kan niet zo gauw op zijn naam komen. Dan,
met de hoopman.
Dan, ja, dan, nee, die bedoel ik. Ja, die ja. Kopt zo'n bal dan. Of die doen in ieder geval een poging.
Alle spitsen daarna, dat was toch wat minder.
Nee, maar dat ben ik met Wim. Ik ben met Wim eens, want de rechterkant, dat liep heel aardig. Zeefuik kwam goed op. Heeft een paar prima voorzetten gedaan. Rustic heeft ook een heleboel goede voorzetten gedaan. Goede vrije ballen. Hij staat vaak op mijn papiertje en positief.
Dus, 15e van de Eredivisie. Was het nou 4 of 5 goals nu?
4.
4 goals? 4,
ja.
En de eerste goal nu voor rust gemaakt, hè?
Dat was ook nog niet
heel bijzonder.
Een stijgende lijn, daar ben je altijd van, Martin.
Ja, nee, met maar, en is wel triest. Nee,
we krijgen nu natuurlijk pek en daar staat die druk al volle bak op natuurlijk. Ja,
maar waar ik me wel zorgen om maak, als je kijkt de tegenstanders die we tot nu toe hebben gehad.
Ja.
En dat zijn eigenlijk allemaal concurrenten waarvan je moet winnen.
Behalve AZ kan je dan misschien een bonuspuntje zien, die uitwedstrijd. Ja, maar
als je van tevoren een begroting maakt, dan zeg je oké, AZ uit, verlies je.
Ja.
Nou, Emmen. Emmen heeft zich versterkt, was het verhaal. Nou, die win je ook zomaar niet. En MNVV, als je dat nou op 4 punten zou inschatten. En thuis Heracles Twente ook 4. Dan had je nu 8 punten gehad. Dat was normaal. En als je het heel goed had gedaan, had je 12 punten gehad. Maar 4, dat is veel te weinig.
Ja. Wim, jij kijkt altijd redelijk zakelijk. En naar het voetbal heel emotioneel ben je daar niet in. Of in ieder geval uit je dat niet. Nu dan, als je het hebt over zorgen, zoals Martin heeft.
Nou ja, we hebben allemaal meningen, maar er is één feit, dat is 4 uit 5. En ook dat het matige tegenstanders waren over het algemeen. Ja,
weinig gescoord, weinig tegen.
Gescoord, we hebben wel kansen gezien, maar het is niet zo dat het nou allemaal zo heel vloeiend oogt. Dat je denkt van, die kansen die ontstaan ineens zomaar. Maar het is niet...
Maar wij scoren niet, fluiden niet, zeg maar.
Maar
behalve Roesties dan, nu afgelopen zaterdag.
We zijn nu een kwartiertje onderweg en dat vind ik dan wel opvallend. Dat jullie in het begin waren jullie heel positief nogmaals over het spel. Maar nu, als je dan puur de feiten bekijkt...
De feiten zijn niet positief.
Maar zit er potentie in dan, dat het beter wordt?
Martin, die zijn een paar dingen over Benschop. En ik kan hem niet tegenspreken, maar ik wil Benschop nou wel eens een keer zien. Benschop heeft meteen gezegd, ik ben geen kunstgrasvoetballer. Hij is groot en zwaar. Hij heeft nu 3 uitwedstrijden op kunstgras gespeeld. En 2 wedstrijden moest hij doen alsof hij Martin Drent was. Nou, dat is hij ook niet. Dus eigenlijk kun je nog steeds geen definitief oordeel geven over Benschop. Ik heb Benschop vorig jaar bij de Graafschap 3 of 4 keer gezien. Dus ook geen compleet beeld. Maar in die 3 of 4 wedstrijden zag ik wel een spits die aanspeelpunt was. En ook een spits die veel meer gezocht werd. Ik kreeg gisteren van Optasport een jongen statistieken door. En die zei, Benschop wordt ook heel weinig gezocht. Zit ook 2 kanten aan. Ligt dat nou aan Benschop? Loopt hij wel genoeg weg? Moet hij wel per se in het centrum staan? Hij kan natuurlijk ook best naar de zijkant. En van buitenkant naar binnen komen.
Dat zou met die 2 spitsen... zou daar al wat positieve verandering in kunnen komen natuurlijk.
Ja.
Hè?
Nou, maar het is ook, ze zijn allebei een beetje onbeholpen. Nu heb je 1 onbeholpen speler, dan heb je er straks 2. Word je daar dan beter van?
Ja.
Als ze inderdaad onbeholpen zouden zijn. Hè?
Ja, of je hebt nog een jongen uit de jeugd, hè?
Ja, die heb ik zaterdag ook weer aan het werk gezien.
Ja, vertel eens even. Die...
Nou ja, hij maakt 4 goals eigenlijk. Eentje werd afgekeurd.
Postema hebben we het nu over.
Ja, we hebben het over Romano Postema. Die vorig jaar altijd heeft hij gescoord, hoor. Van D2 tot en met B1. En nu doet hij het ook gewoon als eerstejaars weer in de A1, onder 19. Hij maakt 3 verschillende goals. Dat vind ik ook altijd belangrijk. Het zijn niet allemaal dezelfde goals. De eerste goal, dat is een gewoon sneller dan de keeper bij een stuiterende bal zijn. Die lopt hij heel beheerst erin. Tweede goal is op de goede plek staan. Een corner die wordt niet goed verwerkt. Een rebound, bam. Wie staat er op de goede plek? Postema. Schiet die bal keihard in. Dan komt hij 1-1 tegen de keeper. Schiet hij niet zoals heel veel spits, zoals Warmedan Roesties deden. Hij kijkt gewoon welke hoek ligt het meest open. Is dat de korte hoek, dan schiet hij hem daarin. Verder hoek, hij schiet hem heel beheerst in. Die bal was helemaal niet hard, maar heel geplaatst. Dan was er nog een situatie die werd afgekeurd. Een bal, geweldige goal. Die had zo bij de top 50 van Fox Sports gestaan. En hij geeft ook nog een assist. Dat was geen hele moeilijke assist. Maar als je dan het jongetje, want ik stond achter het doel tweede helft, bekijkt, dan denk ik, nou, helemaal een beetje mijn postuur, tenger. Niet al te groot, maar altijd scherp. Hij echt. Hij wil die goal maken.
Het is een andere, manier van denken.
Ja, wat Martin zei, die voorzitter van Roesties, daar was hij naartoe gegaan.
Ja. En, ik vind ook wel, als je jij hebt die wedstrijd ook gezien tegen Lotte, was dat volgens mij in Duitsland in de voorbereiding. Hey, is dat niet het allerhoogste niveau natuurlijk. Maar er staan wel grote, sterke verdedigers achterin. En als je ziet hoe hij daar...
Nou, Ross County net zo.
Nou, precies, bij wegliep en ook scoorde.
Hij blijft dan rustig, hè. Heel veel spitsen die denken, ik krijg een kans. En dan, die gaan dan blind weg met een vreef. Nou, meestal schieten ze tegen de keeper op. En hij niet. Hij kijkt gewoon
naar
de
daarom zeg ik ook dat Groningen 400% kansen heeft gehad. He, alleen
spits.
Nee, maar zo'n jongen, ik heb hem nu twee keer gezien. Maar
misschien dat ik het dan ook anders beoordeel, omdat ik denk, een Warmerdam.
Nee, precies.
Die is geen afmaker, weet je wel. Als je daar een afmaker hebt staan, dan zeg je misschien...
Ik denk dat Gudmundsson in die positie, wat ik van hem gezien heb, die zou zijn bal er waarschijnlijk wel inschieten. Alan Koury schiet hem er ook niet in.
Die schiet hem over.
Die schiet hem over of tegen de
Het zou misschien een optie kunnen zijn naast Sierhuis of naast de Benschop.
Maar heb je dan nu te veel blinde paarden?
Je hebt niet de rust, zeg maar, voor de goal. Het is niet zo dat je een Michael de Leeuw hebt of misschien wel die jonge ventje die heel rustig blijven.
Bestaat het risico niet dat je Postema kapot maakt? Klinkt ook weer zo zwaar.
Kapot? Als je klaar voor bent, ben je er klaar voor, hè?
Ja, nou ja.
Maar wat moet je dan doen? Wachten tot je 18 bent?
Ja, vind ik ook wel. Zivkovic,
of wachten tot het wat beter loopt.
Hoe oud was Zivkovic?
Zivkovic was in het jaar dat hij 10 goals maakte, net zo oud. Dus ik denk...
Alleen je moet ze goed begeleiden. Ja, hè, want er komt zoveel op je af. En,
kijk, als zo'n jongen nou meteen scoort, dan moeten wij ook, hebben wij ook een rol in. Ga zo'n jongen dan niet meteen supertalent noemen.
Nee. Maar dat doen we nu al.
Ja, ik wou net zeggen.
Omdat je een gebrek hebt aan spitsen.
Maar hij maakt vorig jaar in de Eredivisie in 26 wedstrijden 31 goals.
Ja.
Ja, ik heb al meer goede spitsen gezien bij Groningen. Die maakte er dan 15. Zivkovic maakte niet zoveel. Nee. Bij lange
maar is hij dan van het niveau jeugdspeler Ajax?
Nee, hij is een ander. Is geen Ajax-speler. Ajax die zoekt meer van die spelers die ook aanspeelpunt. Hij is meer vooral gericht op de ruimte achter de verdediging. En daar is hij heel goed in. Hij heeft wel een goede functionele techniek.
En het zegt al genoeg dat wij over een jongen van 17... dat we het daarover hebben, omdat we ons zorgen maken.
Ja, want Sierhuis heeft eigenlijk niks specifieks. Behalve dat hij, als hij goede aanvoer krijgt, dan is hij in de 5 meter zelfs vaak. Dan maakt hij het wel af, hoor. Dat heb ik jarenlang op Corpus gezien.
Ik vind een mooi voorbeeld nog met Zivkovic. Hij heeft dan niet veel gescoord hier vorig seizoen. Maar de goal bijvoorbeeld, ik weet niet of je hem nog kan herinneren, de uitwedstrijd tegen Willem II. Hij krijgt hem aangespeeld, hij rent en hij schiet in één keer. Schiet met scherp, doelpunt. Ja. Dat is zijn kwaliteit. Zo vaak krijgt hij die bal niet op die manier.
Kan je eindelijk eens een keer een voorzet dat Zeefijk niet in met 100 kilometer per uur die voorzet moet geven. Maar die kreeg een prima steekballetje van Stenks. Zeefijk kan even kijken, schuift die bal naar binnen en dan is hij wel voor zijn verdediger.
Ik denk dat Zeefijk, die zal ook wel naar de podcast hebben geluisterd, Martin. Want hij speelde wel goed. Bij Jong Oranje.
Bij Jong Oranje, ja. Hij speelde prima pot.
Ja.
Ja. Maar goed, je kan je misschien ook wel weer afvragen van waarom lukt het ons niet om te zorgen dat onze spitsen gaan presteren. Want de een naar de ander mislukt eigenlijk. En,
enige spits die gepresteerde heeft, Gladon, afgelopen seizoen.
Ja.
Die wordt dan ingereld voor Benschop.
Ja. Ja.
En Jannik Pol hadden we natuurlijk.
Bij andere clubs waren er kennelijk ook twijfels over. Want het heeft heel lang geduurd voordat Gladon een club vond. Hè?
Ja, maar waar hadden ze hierover te twijfelen? Want ze hebben hem een half jaar kunnen bekijken.
Flederis heeft het in...
Maar Gladon heeft het wel laten zien.
Ja, Flederis heeft het in de vorige...
Ja, hij zag hem meer in Benschop zitten.
Ja. 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 Nee, dat is een keuze.
Ze hadden natuurlijk een probleem, hè, want je had nog een Jannik Pol hier.
Ja. Ja, die zat ook dicht tegen de eerste aan, hoor.
Ja. Ja, maar hoeveel verdiende hij, denk je?
Iedere cent was te veel.
Ja?
Ja.
Nou, ik heb begrepen dat hij ongeveer voor 3 ton op de loonlijst stond.
Ja, dit is...
Maar haast niet voorstellen.
Nee.
Ja.
Ja, er zal wel een 1 april glad zijn.
Kunnen. Ja, nee. Ja.
Jongens, PEC Zwolle thuis zaterdagavond 20:15.
Mooie tijd.
Zeker een mooie tijd. Ja. Ook voor de horeca.
Ik wil nog even terugkomen op de tegendoelpunten.
Ja.
He, want als jij een goal tegenkrijgt terwijl je zelf een corner hebt, en er was er een situatie in dat je zelf nog kon scoren. Want je kreeg 2 corners, geloof ik, achter elkaar.
Wat ik daar ook voor de verder gaat typerend bij vond: die hoekschop wordt genomen door Van Hintem.
Ja.
En die schiet hem dan voor. En wat doet hij? Die gaat bij die cornervlag staan. Nou, nog net niet de handen in de zij kijken. Kijken wat er gebeurt. In plaats van direct weer terug te sprinten en anticiperen op een eventuele counter van de tegenpartij. En dat is eigenlijk voor iemand met zijn ervaring. Ja, vind ik dat.
Ja, meestal heb je bij je snelle jongens laat je dan achter. Dat hoeft niet per se een centrale verdediger te zijn. Daar miste ik nou juist Zeefuik.
Ja.
Want die hebben we nog nooit een kop goal zien maken.
Dus nee, maar waarom gaat de Wierik bijvoorbeeld mee naar voren?
Nou, die is kopsterk.
Die heeft nog nooit gescoord.
Nee, maar die moet dan een bal terugleggen waar een ander uit scoort.
Ja, maar dat heeft hij ook nog nooit gedaan.
Nou, dat weet ik niet of dat echt nog nooit is gebeurd.
Nou, maar het zijn geen spelers van je verwachte koppen 1-1.
Nee.
Dat heb ik maar goed, wie moet je dan daar neerzetten? Nee. Je kan moeilijk met één spits daar gaan staan. Maar een ander puntje is nog, hè, ook bij die 1-0... Dan moet jij ook het gochme hebben, zeg maar, om te zien. Hè, want Warmedan stond als laatste daar nog. Ja, dan moet jij kunnen zien, van, ik kan het niet meer redden. Ik doe 2-3 meter, stap ik naar voren, buitenspel. En dat is ook een gochme die we niet hebben.
Want iedereen vond Yeboah zo snel, maar die had gewoon 2 meter voorsprong.
Ja.
Hij is ook wel snel.
Maar, nee, maar een type als Yeboah, die hebben wij niet.
Nee. Leuke voetballer voor
een type Reza ook niet en een type Dessers ook niet en Dalmau ook niet, ja.
Nee, dus dan heb je als goed voetballende ploeg heb je wel een probleem, omdat je in die laatste fase heb je geen killer.
Nee. PEC Zwolle thuis, we gaan het weer afwachten. Maar ik denk wel dat PEC Zwolle...
Nou, ik wil nog even over die tweede goal hebben.
Oh.
Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Ongelooflijk.
Dat was 4 verdedigers van Groningen tegen 5 verdedigers van VVV.
En wie laat je vrij? De man die al 3 doelpunten achter zijn naam staat.
Nee, maar dat kan je toch niet dekken? Als jij 4 man hebt, dit is toch even simpel tellen. Je maakt koppeltjes, 1-1.
Maar wie moet er meestal zet een keeper dat neer? Over het algemeen.
Maar toch een afspraak?
Nee, maar je hebt toch spelers bij elkaar en jij ziet toch dat 1-1 vrij staat, dat je 1 tekort komt.
Ja.
Want dan roep je toch een spits terug of weet ik veel wat, of 1 bij de paal weg. Dat is niet alleen de keeper, dat is de verantwoordelijkheid van het hele team.
Ja, en Lindhorst had al vaker van deze goals gemaakt.
Dus nee, maar klopt, maar hij was gewoon vrije man. Ja. Niemand dekte hem. Ja. Hij was...
Ben je helder, Martin?
Nee, maar
zullen we door?
Nee, maar daar baal ik van. Ja. Want dan kan je wel zeggen van ja, we spelen een goede wedstrijd. Maar dan heb je zo'n bal en dan staat er 1 vrij.
Ja, als je echt een goede wedstrijd speelt, dan overkomt dit je niet.
Nee,
klopt.
PEC Zwolle thuis.
Werd het dan 0-1.
Zo door. PEC Zwolle thuis.
Maar triest.
PEC gaat waarschijnlijk op dezelfde manier als VVV doen? Of?
Nou ja, Groningen zal wel weer veel voor de bal hebben.
VVV zette helemaal geen druk op Matusiwa.
Vanaf de 70ste minuut wel even weer.
Ja,
toen gingen ze even
5 minuten lang.
Ja. Ja,
en dat leidde Matusiwa volgens mij zelf in.
Ja. Ja. Toen gingen ze even naar voren. Ja, maar voor de rest zakten ze alleen maar in. Ja. Ja. Ja.
Maar want het moet, hè, zaterdag.
Kijk, ze willen natuurlijk publiek tegen FC Groningen krijgen. Dus wat ga je doen? Je gaat Matusiwa en El Mesaoudi ga je wel vastzetten. Want dan zag ik tegen Heracles. Ja, dan zijn er 2 mogelijkheden. Of je blijft breien of je knalt die bal naar voren. En dat moet veel meer worden afgewisseld. Je moet niet blijven verzorgd voetballen als het niet kan. En dat wordt best wel weer een lastige wedstrijd.
Ja, ik hoop niet eenzelfde wedstrijd als tegen Heracles.
Nou, ik denk dat ze kijken tegenwoordig al die beelden minutieus terug. Ze kijken wie je juist niet aan de bal moet laten en wie juist wel. Dus zij gaan proberen te zorgen dat Zeefuik die bal achterin aan de krijgt. Of de Wierik. Ja.
Ja. Nee, maar ook als je in deze fase zit, het doet wel wat met je vertrouwen.
Ja.
Want ook de mensen bij Groningen zien die wedstrijd ook. En die zeggen ook van ja, we spelen een goede wedstrijd. Maar als jij al een goede wedstrijd niet winnen en afsluit... Dan hakt dat er wel in. En als jij spits bent, zeg maar, dan ga je ook aan jezelf twijfelen. Dan denk van potjendorie, wij voetballen goed. Wat moet er gebeuren dat ik ook nog een goal maak? Want ze maken geen goals.
En daarna krijg je ook nog, dat heb je dan ook nog, dat vooruitzicht. Dat je daarna mag je eerst op woensdag naar Ajax en op zaterdag naar PSV of andersom.
Eerst PSV en dan Ajax. Ja.
Ja, dus ja, dan weet je ook, dan wordt er gewerkt aan je doelsaldo, maar niet door jezelf.
Nee, dat klopt inderdaad. Nou, misschien is het dan wel een spektakel om naar Groningen te kijken. We gaan door. Toevallig zondagochtend Mark-Jan Vlederis gezien bij Goedemorgen Eredivisie.
Ja, maar...
Nee, ik niet, want ik dacht, die gaat toch niks zeggen.
Nou, dat heb je goed voorspeld.
Ik vind niet dat hij Groningen daar nou heel lekker op de kaart mee zet.
Nee, ik vind dat
ga er dan niet zitten.
Ik vind ze veel te angstig.
Echt?
Is dat onervarenheid dan?
Ik denk het wel, ja. Je moet ook, hij heeft zich onvoldoende ingeleefd wat het publiek hier wil horen. Hij zegt van, nou, je moet of alles zeggen of niks. Maar
dat is niet waar.
Ik snap wel dat als het dat je dat tijdens de transferperiode dat je niet gaat vertellen. Nou, we hebben nog een miljoen te besteden, dan ben je dat ook kwijt bij de onderhandelingen. Maar ik vind wel dat je zo half september kunt zeggen. Nou, we hebben dit gedaan. Dit was het voornemen. Dit is gelukt, dat niet. En hoef je niet eens zo heel veel details te geven.
Nee, maar waarom bijvoorbeeld?
Vertel even iets meer.
Nou, waarom niet eens willen vertellen wie jij transfervrij hebt opgehaald?
Dat vind ik het meest raar.
Maakt
het
nou uit?
Ja, want dat ergert mensen. Dat hoor ik overal, ook binnen de club, hoor ik dat om me heen. Hij moet daar gewoon wat losser in worden. Het is, volgens mij zit hij te denken, als ik dit zeg, dan denken ze misschien dat. Of dan vinden ze die te duur. Of ik weet niet wat hij denkt.
Nou ja, en wat krijg je dan ook? Dan heeft hij twee weken geleden ook verteld over Doan, dat hij hem opbelde op zondag. Ja. Dat denk ik, doe maar niet, want er staat straks met een samurai zwaard voor de deur.
Nou, wij lachen. Nou,
wij lachen, dus wat denkt hij? Dat is leuk, dat ga ik daar nog een keer vertellen. Ja. Denk van, jongen.
Ja. Nou, kijk, het is ook zo dat supporters helemaal nu natuurlijk gaat minder. Er is behoefte aan wel wat meer attractiviteit, wat meer aantrekkelijke voetballers. En mensen zien gewoon van, Doan is verkocht, Reis is verkocht. Nou, dat moet Mahi.
Nee, Mahi was transfervrij.
Salarisruimte, die heb je niet.
Nee, gaat even om transfersom. Nou, laten we zeggen, een dikke 15 miljoen ongeveer, heel ruw, is binnengekomen. Wat is daarvoor teruggekomen?
Ja, leg het gewoon even uit. Je kunt zeggen, vorig seizoen hadden we een tekort van 3 miljoen. Dus van die 14, tel het maar even op, 3 miljoen weg. Dit seizoen komen we 2 miljoen tekort. Dus je hebt al van die 14,5 ben je 5 miljoen mee sowieso kwijt.
Dan heb je nog 14 tot 17 miljoen binnengekomen.
Ja. En je weet ook, bijvoorbeeld Chabot, daar heeft Groningen een bedrag aan Sparta. Vertel dat gewoon. Je hoeft dan niet eens de bedrag te noemen.
Nee.
Bij Doan, vertel ook gewoon, we moeten en Osaka moeten we nog betalen. We moeten de investeerder terugbetalen. Het is geen internationaal, dat scheelde weer 5. Maar ook de makelaars die willen geld zien. De speler die krijgt een deel. Vertel dat gewoon.
Nou sloeg Nijland vaak wel door naar de andere kant, om het zo te zeggen.
Ja, maar die gaf ook niet alle cijfers, hoor.
Nee.
Ja, behalve als het hem zelf uitkwam.
Ja, maar als het in zijn voordeel was, vertelde hij alles.
Nijland was trots geweest, denk ik.
Nijland gesproken, die ben ik afgelopen vrijdag
tegengekomen. Martin, wacht even, gaan we het zo allemaal over hebben.
Dan
gaan we het zo allemaal over hebben. Zou het kunnen zijn dat Vladeris zoiets heeft van, nou, heel geforceerd, ik moet niet op Nijland gaan lijken, want dat is mijn voorganger. En dat hij daarom juist...
Ah, dat weet je nou juist niet. Want daar zegt hij
dat zegt hij ook niet.
Nee, het enige wat hij zegt, je moet of alles zeggen of niks.
Ja.
Nou ja, daar ben ik het dan een beetje mee eens. Maar je kunt wel alles bij me optellen en zeggen, nou, hou er rekening mee. Het lijkt wel alsof we 14 miljoen hebben binnengekregen. Maar zoveel gaat in de begroting van vorig jaar. En zoveel dit jaar. En we zijn ongeveer 1/3 tot kwijt aan investeren. Vertel dat dan. Dat verhaal.
Een wijze les voor Vladeris.
Ik ken hem als een hele open jongen.
Ja.
Ah, dat zal hij ook ongetwijfeld
zijn. Hij is echt heel open.
Is het wel iemand met humor ook.
Ah, en dat sowieso.
Nee, ik vind ook dat ze wel op zich met beleid hebben.
Maar het is heel erg met de handrem. Ja.
We gaan door. Martin, eindelijk gaan we het over jou hebben. Gomez richt zich volledig op de competitie, denk ik.
Dat zal moeten. He, we zijn de beker hebben natuurlijk. Heb ik gebruikt als voorbereiding.
Zegt hij nu?
Iets anders kan ik ook niet zeggen.
Nee. Weet jij al hoe het is om te winnen met Gomez?
Jawel, we hebben ook wedstrijden gewonnen. Wel.
Tegen de jeugd of zo?
Nee, van PKC gewonnen. ASVB gewonnen.
Ja.
Nee, maar er is wel gewoon kwaliteit. Alleen...
Ja, niet op de bank.
Maar niet op de bank. Oh, ik lig weer dubbel, Stefan. Nee, maar er is kwaliteit.
Er is heel veel potentie.
Heel veel potentie. Ik heb heel veel jongens heb ik ook gebruikt en gezien. Ook op verschillende posities. En dat gaat nu. Is er in één pan gekomen. En nu ga je kijken van nou, wie was de beste op die positie die. En wat past het beste bij elkaar. Dus
ik heb wel
reken op
dat
mij.
Intern toch al wel redelijk kritiek is ook bij Gomez.
Heb jij een soort proeftijd? Kunnen ze van jou af?
Nee, dat kan niet. Alleen, natuurlijk, dat kan altijd. Dat kan altijd. Als je... ja,
maar dan krijg je een zak geld mee zeker?
Nee, dat hoeft niet eens. Als ze van me af willen, dan geef ik elkaar de hand en dan stap ik op. Maar het gaat, het klinkt misschien heel erg raar.
Het gaat best wel goed.
Het gaat best wel goed.
Ja, veldspel is goed.
Nee, de trainingen zijn goed. Ja. Er is plezier in het team. Alleen, als jij een succesvolle trainer moet opvolgen.
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 Ja.
En jij begint in de beker met 3 nederlagen. Ja, tuurlijk gaan mensen dan zeggen van... oh, als Wim Bakering nog maar terug. Dat is toch logisch?
Ja, maar dat zijn geluiden die je veel hoort.
Daar heeft de volgende trainer vast geen last van, Martin.
Nee, maar ik ben er niet bang voor richting Heerenveen. Nee. Want ik weet zeker dat wij daar een goed resultaat neer gaan zetten.
Ja, hè?
Ja.
Komende zondag is dat uitwedstrijd.
Ja, de eerste. Dus,
ik ben heel benieuwd, Martin. En ik wens je ook veel succes.
Als jij niet tegen problemen aanloopt in de voorbereiding... Ja. En dan lijkt het allemaal heel leuk
voorbereiding, beker.
Nee, beker. Als je daar niet tegen problemen aanloopt... dan loop je heel vaak in de competitie tegen die problemen aan. Nou, ik kan nu alles tackelen. Oh, heerlijk. Ik heb er zin in. Laat Heerenveen me komen, jongens.
En jullie gaan toch naar Heerenveen?
Ja.
Ja, dan komen ze niet.
Nee.
Oh, we zijn weer scherp, jongens.
Ik weet niet of we het erover kunnen hebben, maar versterking van de ploeg...
Nee.
Kunnen we het niet over hebben? Of nou, geen versterking?
Nou, wel versterking. Maar vanuit de tweede misschien.
Ja, oké. Okay, datgene... Nee, oké, okay,
dus
prima.
Daar lopen best wel wat spelers rond. Ik heb gisteren ook bij tweede gekeken bij Gomos. Ja, daar loopt ook potentie rond. En daar kunnen best jongens in de eerste gaan spelen komende zondag.
Martin, ik gun jou echt alle succes. Je verdient het. En het komt vast ook goed, denk ik.
Ja, maar... Ik ben niet bang om hard te moeten werken.
Speler van de week. De wekelijkse rubriek weer, Stefan. En je hebt je goed voorbereid, want je kwam hier vanochtend heel vroeg. Speler van de week moet er ook in. Wie is het geworden?
Rustic.
Oh, heeft Wim thuis 100 keer lopen klikken?
Nee, 200 keer. Maar toen was ik er wel zat van, hoor.
Ik ook.
Ja.
Rustic, speler van de week?
Ja.
Heel veel Saoudi. Ja, nee dus, maar...
Een goede pot.
Ik vond ze eigenlijk allebei, maar Rustic die maakt dan nog een goal. En dat geeft dan een doorslag.
Is niet helemaal waar, trouwens, Steven, dat Rustic speler van de week is. Want ik denk dat we de seizoenswinnaar al te pakken hebben. Of in ieder geval de maandwinnaar. Want eigenlijk heeft niemand weer gewonnen. Want
En blijkbaar nieuwe speler, niemand. En er werd ook nog gezegd, nou in ieder geval niet Marc-Jan Vlederis.
Ja, want die had een spits gekocht. Conjo.
Nou, dat is wel een puntje wat wij eigenlijk na 1 aflevering al gezegd hebben. Van,
hij heeft een spits gehaald.
Jawel, maar je hebt echt een spits nodig. En dat is toch wat je in de winterstop moet ophalen.
Ja, over spitsen gesproken. We vliegen er doorheen. Eindelijk, Martin.
Ja.
Een stukje zelfverheerlijking.
Ja.
10-0. FC Groningen, oud FC Groningen tegen oud Veendam. In Hoge Zand. Het was maar een uurtje...
35, hè? 2 keer 35.
Twee keer 35.
Waarom niet 2 keer 45?
Nou ja, er liepen toch wel wat minder fitte spelers rond dan ik was natuurlijk. En daar moet je toch ook rekenschap mee houden. Maar ik wil eigenlijk niks over die wedstrijd zeggen.
Zegt hij met een knipoog.
Niks liever.
Nee, maar Stefan is geweest, dus die kan daar beter iets over zeggen. Anders krijg je weer van,
Ik vraag me dan wel af, Nijland, die heeft jou gewoon echt veel laten spelen.
Ja, alles bijna.
Wat is er gebeurd tussen jullie?
Nou, ik moet zeggen, Hans was weer helemaal terug. Ik heb genoten van Hans. Die was weer vrij. Je kon weer met hem ahoeren. Wat wel leuk. Hij gaf na afloop van de wedstrijd gaf hij aan van... jongens, 10-0 gewonnen. Hand van de coach was duidelijk zichtbaar. Maar ik moet wel een vervelende mededeling. Want ik ga stoppen. Want ik moet op mijn hoogtepunt stoppen. Dus toen maakte hij natuurlijk wel opmerking van... had je als directeur ook moeten doen. Maar daar kon hij om lachen. Of hij heeft het niet goed gehoord.
Nee.
Maar hij was weer vrij. Hij was weer...
Wie heeft nou echt de opstelling bepaald? Jullie? Echt waar?
Ja.
En zette hij jullie neer? Of gaf hij ook echt tactische aanwijzingen? Of?
Nee, volgens mij stonden we allemaal nog aardig op de plek. En het was meer van klappen erop en dat werk.
En jij scoorde 3 keer.
Heb jij gemerkt trouwens dat Veendam op de duur met 12 spelers op veld stond? Tweede helft?
Nee. Ja, echt?
Ja.
Nou, dat was wel leuk. Wij liepen op. Ja. En dan krijg je zo'n kindje krijg je mee, een handje, en dan loop je samen het veld op. Maar ik liep ook naast Saïd Tappi, ik ook wel, hè?
Ja.
Die is ook 1,10 meter. En ik pakte zijn hand ook. Flikker toch eens op, jongen!
Dan noemen wij altijd satéhappie.
Maar waar ik het dan nog wel even over wil hebben, want je was eigenlijk een beetje wel de held van die avond. 3 keer gescoord nogmaals en een prachtige... Was het een stift of een lop?
Ja, er waren 2 lopjes en 1 met links. Maar ik denk, ik zet op mijn Facebook 3 lopjes. Want dan gaan mensen daarop reageren. Maar niemand heeft erop gereageerd. Maar er waren maar 2 lopjes en 1 met links.
Ook niemand heeft die wedstrijd gezien.
Jij hebt hem wel gezien, je hebt hem nog gelijk en het valt jou niet eens op, jongen. Dus ook bij jou zit er geen stijgende lijn in.
Nou, bij jou ook niet, Martin Drent, want ik belde jou rond 11:30. Ik dacht, ik heb zin om even met een bezopen Martin Drent te praten. Ik zeg, hey Martin, hoe is het daar? Ja, ik heb een paar raadletjes 0.0 gehad en één biertje in totaal.
Hij moest nog rijden, toch?
Ja, hij moest rijden. En ik wil niet dat mijn spelers een dag voor de wedstrijd gaan drinken, dus dat doe ik ook niet. Daarna pak ik natuurlijk wel gewoon een 100% Amstel flesje.
100%?
Nee, maar ik bedoel... 100% bier.
Ja, ja, ja.
6% zit erin.
100% bier, dan komt hij met Amstel.
Nee, maar dan wel. Ja, maar goed.
We gaan even door met iets serieuzers. Het interview van Buijs. Zaterdagochtend werd dat gepubliceerd rond 8:00. Ja, daar werden nogal wat uitspraken in gedaan. Stefan, jij had dat interview met hem. Wat was wel bijzonder, denk ik, sowieso, hè, om zo'n interview even eens niet over de opstelling of zo te hebben.
Ja, maar gewoon over hoe hij dat eerste seizoen heeft beladen.
Hoe kom je tot zo'n interview?
Nou ja, je hoort natuurlijk heel veel. Hè? En voor de mensen die een beetje dicht op die club staan, is dit niet nieuw. Die weten wel dat dit zo zit. Maar het was nog nooit echt heel duidelijk, volgens mij uitgesproken ook.
Want over wie had hij het nu?
Nou ja, zal ik even twee passages eruit halen. Ik moet zeggen dat we nu op de goede weg zijn. Komt mogelijk ook omdat er nieuwe mensen op veel posities zijn. Geldt voor bijna elke afdeling binnen de club. En dan ook nog, ze zeiden dan dat ze achter me stonden en me steunden. Maar dat was gewoon een leugen in mijn gezicht. Achter mijn rug om zeiden ze dan hele andere dingen over mij. Ja, als je dat dan leest, dan denk je van, gaat dat nou over mensen met wie hij nu nog steeds samenwerkt? Of zijn dat mensen die weg zijn?
Nou, allereerst wil ik zeggen, en dat heb ik ook al eerder gezegd, als je Danny Buijs bij de persconferentie van Rijs zag, daar zat een gebroken man die helemaal kapot was. Na een seizoen, zeg maar, waarin hij gewoon heel veel mee heeft moeten maken. En wij hebben ook bij die podcast hebben ook een aantal dingen aangegeven van dat het daar onrustig is. Heeft hij wel de steun? Dat voel je, dat hoor je, dat proef je. En het is voor Danny een heel vervelend jaar geweest.
Ja. Maar er worden geen namen genoemd.
Wilde die niet, nee. Maar ja, die namen kunnen natuurlijk zelf wel. Ja.
Maar dat moet toch over Nijland en Jans even als twee belangrijkste.
Hij heeft het over nieuwe mensen. Nou, er zijn Gudde en Vladeren zijn nieuw. En een technische staf, hij kon niet zo goed vinden met Peter Hoekstra. Maar was dat niet iemand
professioneel
die dan,
gezien meer.
Die heeft de dingen die hij op Buijs had aan te merken, ook tegen Buijs zelf gezegd. Ja, het was niet zo dat hij dan ineens tegen anderen iets negatiefs zei.
Nou, Peter Hoekstra die werd door Buijs gewoon beschouwd, en volgens mij door meer mensen, als gewoon een individuele specialist. En geen assistent. Maar het was niet zo dat die twee totaal niet met elkaar door een deur konden.
Peter is een hele zachte jongen. Ja, daar krijg je geen ruzie mee. Maar iedereen weet ook wel dat het een jeugdtrainer is.
Of een individuele trainer, een spitsentrainer bijvoorbeeld.
Laten we er dan vanuit gaan, eigenlijk. Ja, of ik spreek nu voor mijn beurt, maar dat het om Nijland en Jans gaat. Want dan kunnen we ook met dit gesprek verder. Is het dan slim om dit zo te doen? Eigenlijk een maand nadat het nieuwe seizoen is begonnen.
Nou, je moet het misschien kwijt.
Ja, ik weet niet, slim. Hij moest het kwijt. Dat is denk ik. En ja, als iemand dat zo voelt en hij heeft het denk ik echt wel onder geleden. Ja, dan moet je dat een keer kwijt, kennelijk, naar buiten.
Nou,
en,
bijvoorbeeld wat hij ook noemde in dat interview. Dat was die straf die hij gekregen heeft na die 1 april grap. En dat heeft hij wel als heel kwetsend.
Dat heeft hem gekrenkt, echt.
Dat heeft hem echt.
Maar dat is nog nooit bij een hoofdtrainer gebeuren.
Nee, maar dat heeft hem ook echt heel erg geraakt. Hij heeft dat toen gedaan. Hij heeft zelf eigenlijk ingezien dat hij fout zat. En nadat dat gebeurd is, heeft binnen de club werkelijk iedereen heeft de handen van Buijs afgetrokken. Ik weet dat hij de mediaafdeling heeft gebeld. Heeft gezegd, ik heb dit gedaan, dit is niet handig. Kunnen we iets bedenken om tot een oplossing te komen? Dat wij dat als club zijnde misschien naar buiten kunnen gaan communiceren. Nou ja, wat er toen gezegd is, en dat komt volgens mij toen ook van Hans Nijland onder andere. Danny, je zoekt het maar uit. Waarop dus Danny Buijs mij heeft gebeld, William Pomp heeft gebeld van Dag van Noorden. En daardoor zat hij hier bij ons in de radiostudio om te vertellen hoe hij dat ervaren had. Hij zocht toen een knaal om zich op te kunnen uiten.
Hij was zijn eigen persvoorlichter inderdaad.
Absoluut. Ja. En binnen de club, daar op de website van FC Groningen, ik zeg maar wat, nergens is iets verschenen daarover.
Maar waarom moet hij dit, jullie zeggen omdat hij dit zo voelt, maar waarom moet hij dit dan zo in de openbaarheid brengen?
Omdat misschien mensen denken dat dat allemaal koek en ei was. Tussen Nijland, tussen Jans, tussen Buijs, dat dat allemaal prima ging, omdat dat nooit zo erg naar buiten is geweest.
Het was ook niet zo dat hij alleen maar problemen had met Jans en Nijland. Het is eerder zo dat heel veel mensen hun hart luchten bij Jans en Nijland. En die kwamen er met verhalen. En dat Buijs
over Buijs.
Dit weer had gezegd. En het was ook zo. Ik ben ook een keer op Danny afgestapt. Ik zei, even met je praten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er binnen de club zoveel weerstand tegen een hoofdtrainer is. En heb ik hem ook geprobeerd duidelijk te maken waar dat volgens mij aan lag. De toon die hij, waarin hij zijn ergernissen uit. Het gaat helemaal niet zozeer om de inhoud. Best kans dat hij in 7 van de 10 gevallen wel gelijk had. Maar als je altijd in de aanval gaat, vervelende opmerking, niet schelden hoor, dat doet hij niet. Maar gewoon laat horen dat je het niks vindt.
Wel een simpel voorbeeld wat dat betreft. Er was een jongen die werkt binnen FC Groningen. Die had zich 3-4 dagen was die ziek geweest. Hij komt op dag 5 weer op de club. Voelt zich nog steeds niet 100%, maar heeft zoiets, ik moet weer aan de slag. Ik zal het niet noemen om wie dat dan gaat in dit geval. Maar ze zitten daarbij in overleg waarop Ron Jans zegt, hey, top dat je er weer bent, joh, ondanks dat je nog een beetje ziek bent. Danny zegt, nou, mooi dat je er weer bent aanstellen.
Ja, en dat soort dingen heeft hij te vaak gehad.
En dat zijn dan van die dingetjes.
En naar buiten toe hebben, om de rust te bewaren, hebben Nijland en Jans niet altijd zo'n dingen in de openbaarheid gegooid. Want dan had je een probleem gehad. Want Buijs, de spelers waren onderhand wel gewend aan zijn directe manier van coachen. Als hij iets niet zint, dan hoor je dat in de manier, in de toon van coachen. Ja. Hij zegt niet zakelijk, dit moet beter of dat moet je doen. Maar er zit altijd zo'n ondertoon in van ergernis. En die is goed te begrijpen hoor. Ik heb dinsdag een training gezien. Nou, dan snap je ook waarom bij FC Groningen zo weinig scoort. Er waren 80 afwerkvormen. En van die 80 gingen er misschien 9 in. Ik noem maar wat getallen om die verhoudingen duidelijk te maken. Nou ja, dan zou ik als trainer waarschijnlijk ook geïrriteerd. Maar hij heeft dat eigenlijk altijd wel een beetje in zich. En zo heeft hij jeugdscouts, jeugdtrainers, assistenten, mensen van de commerciële afdeling, mensen van de communicatie. Daar, bij iedereen was een vrevel. Journalisten. Wij hadden vaak het idee van, ja, ik niet zozeer, maar de snelle media, die meteen een filmpje moeten schieten, moet dan 1,5 uur wachten. Terwijl je denkt van, nou, doe dat nu even sneller. Bij iedereen was wel ergernis over Buijs. En dat komt dan allemaal terecht bij de leidinggevende. Ja. Bij Jans, bij Nijland. En ja, hadden die dan, die hadden, als ze eerlijk waren geweest, wat hij dan graag had gewild, dan hadden ze dat me toen al naar buiten. Had je grote problemen gehad. Had je Buijs moeten ontslaan. Nu hebben ze hem laten zitten. Ze hebben hem gesteund in de vorm van 6 nieuwe spelers. En ik snap wel hoe hij dat ervaart. En het is ook goed dat hij dat uit. Maar ik denk dat achter de rug om, dat valt wel mee hoor. Want die kritiek is ook wel bij hem terechtgekomen.
Dat heb ik wel ervaren. Waar hij dan niet tegen kon, was dat mensen van de leiding dan, nou, tegen best wel wat mensen hele andere dingen zeiden over Buijs dan dat hij blijkbaar het gevoel had dat recht in zijn gezicht werd gezet.
Maar wij hebben 10 jaar lang, dus eigenlijk na Ron Jans, zeg maar, hebben we niet een trainer gehad die dingen nu aangeeft zoals Buijs het aangeeft. Nee. Nou, Steven komt net met een voorbeeld van over iemand die ziek is. Dan maakt Danny dan een opmerking over. Ik weet zeker dat dat een opmerking is vanuit een grap.
Eens. Nou, zo is het ook.
Weet je? Maar dan je moet elkaar ook leren kennen.
Weet je, de harde voetballer.
Maar dan kan hij niet inschatten dat bij zo'n jongen totaal verkeerd valt. En dat is een punt waar hij natuurlijk aan moet werken.
Hij werkt er ook heus wel aan.
Ook dat is ervaring. En hij ziet dat zelf ook wel
in. Hij geeft dat zelf ook aan.
Maar wat ik dan inderdaad, jij zegt het net, Wim. Ze hebben in de winter toen een blik spelers opengetrokken. Ook voor hem, voor de club, maar ook voor hem. Dat heeft hem denk ik ook wel redelijk gered, om het zo te zeggen. Ja, daar hoor je hem dan niet over.
Nee, maar je kan ook andersom draaien, zeg maar. Van, je trekt een onervaren trainer aan, 3 jaar trainer.
En dan zadel je hem op een jeugdelftal.
Ja, en je zadel hem een elftal op, waar je eigenlijk niks meer kan. Dus
2 kanten aan een verhaal.
Ja, ook dat verhaal klopt niet helemaal. Want voor de winterstop ging Groningen al beter voetballen en gingen ze meer punten pakken.
Ja, klopt.
En dat heeft Danny zelf ook wel eens gezegd. Nee, ik denk dat Danny is gewoon een perfectionist. En die wil alles goed doen. En die zegt dan meteen wat hij vindt. En dat komt er niet altijd even vriendelijk uit.
En wat dan ook nog weer meespeelt.
Daar zijn ze niet gewend.
Nou, kijk, stel een accountmanager binnen FC Groningen doet iets wat Buijs niet aanstaat. Daar heeft Buijs in principe helemaal niks mee te maken. Is niet zijn afdeling. Maar omdat hij het allerbeste met die club voor heeft. Want dat is wel de redenatie die hij heeft. En die volgens mij ook, dat klopt ook helemaal. Want mm-hmm. zo is hij ook gewoon. Maar dan zou hij daar zelfs nog wat van gaan zeggen.
Ja, geldt voor alles. Veldonderhoud.
Noem maar op. Louis van Gaal bemoeide zich ook overal mee, hè?
Ja, ik zeg ook niet dat het verkeerd is, maar ik zeg alleen dat het zo is.
Dan mag alles. Ja. En als het wat minder gaat, mag je niks meer zeggen.
Ja, maar het hoeft ook niet verkeerd te zijn. Maar
hij heeft ook wel aan. Hij gaf ook wel een voorbeeld van. Hij zei, nou, een keer was iets niet in orde. Zeg ik het nog een keer, kan gebeuren, hè? Dat niet meteen. Maar als ik het dan ook nog een derde en een vierde, ja, dan heeft hij natuurlijk ook groot gelijk in. Ja. Je mag van een profclub ook verwachten dat je op bepaald niveau je werk doet en niet half bakken.
Er zullen ongetwijfeld ook mensen zich aangesproken voelen die er nog steeds werken. Denk ik. Ik bedoel, als je zoveel voorbeelden hebt.
Als ik bij FC Groningen zou werken en ik zou dat lezen. Ja, misschien dat mensen zich conflictjes herinneren en denken van, oh, misschien doelt hij wel op mij. Dat zou best kunnen.
Maar niet heel schadelijk dus dit.
Ik dacht in eerste instantie toch vooral aan Nijland en Jans.
Ja, ik ook.
Dat hij daar met name over had. Vooral ook omdat hij met de nieuwe mensen. Nou, toen dacht ik, die zijn er dan allemaal nieuw.
Maar als hij echt zo uitgesproken is, zoals hij zelf zegt, had hij die naam ook wel kunnen noemen?
Ja, er staan geen namen bij. Nee. Dat is het enige jammere aan het verhaal. Ja. Aan de andere kant doet het me wel goed dat hij nu zegt dat hij vertrouwen voelt. En dat er rust is.
We gaan door, jongens. En
dan. Ja, het is natuurlijk wel.
De vraag wat? Ja, die nooit wordt gesteld.
Moet je koptelefoon op doen?
Ja, jij bent het enige met een koptelefoon.
Even niet scherp vandaag, hoor.
Is er iets zoveel
Wim is het volgende slachtoffer. Ik weet niet of je het al hebt meegekregen, Wim. Maar we hebben een nieuwe rubriek. En de vorige gast, Martin de Vries, de technische man van Donar, die weigerde gewoon om een vraag te beantwoorden.
Ja. Van tevoren al? Of,
nee, op het moment dat hij het hoorde. Maar daar gaan we niet meer mee akkoord. Wim, het is heel simpel. De vraag die nooit wordt gesteld. Ik heb hier een lijst met vragen, zoals je kan zien, 85 stuks.
Ja. En 90% is echt hartstikke saai.
Ja. Maar je zult maar net één uit die 10% hebben.
Ja, eens.
En het gaat allemaal niet over voetbal. Dat is het leuke.
Dat is mooi.
Of over sport.
Mooi.
Noem maar een nummer, Wim.
Nou, eens kijken. 24.
Hé, die is nog niet genoeg. Ja, dit is een leuke. Wanneer was je voor het laatst dronken? Ik ben blij dat ik deze aan jou moet stellen en niet aan Martin.
Dat is een goede vraag. Ik ben niet iemand die heel veel drinkt.
Dus dan ben je snel dronken.
Ik weet het wel. Klopt. Dat was bij het afscheid van een collega. Mijn vrouw was weg. Ik dacht, ach.
Daar begint het vaak mee, hè?
Ja, ik dacht, ach. Maar die dronk heel veel rode wijn. En ik ben meer een wijn- dan een bierdrinker. En ik ging wel mee. Ik was op fiets en ik kwam buiten. En ik dacht, ik kan er wel goed nadenken, maar dat lopen gaat toch een stuk minder. Dus ik heb die fiets gebruikt als een soort van
rollator.
Want ik durfde niet te fietsen. En ik heb de hele nacht wakker gelegen. En het was ook de laatste keer, dat is denk ik alweer al een jaar of 15 geleden, dat ik zoveel gedronken heb.
Oh ja.
Ja, nee, dat is me heel slecht bekomen. Want ik heb geen uur mijn ogen dicht.
Martin, die kijkt meewarend naar links.
Nee.
Welke collega was het? Of Martin?
Oh ja, volgens mij doe ik hem daar geen. Ik heb hem al een jaar niet meer gezien. Was Bert Alting. En samen met andere collega.
Maar was een goed feestje. Dus.
Ja, het was gewoon gezellig. We zaten gewoon gezellig te drinken. En ik kon hun tempo niet bijhouden. Maar toch lag het nog te hoog voor mij.
Moet ik deze vraag ook aan 19. Jullie stellen, mannen? Of, ja, 19. Precies. Misschien is het beter.
Andere vraag, Martin.
Jij wil zo graag, hè?
Ja, ik vind het nummertje wel leuk.
Oké. Okay. Dan had ik een ander nummer verwacht, maar goed.
Mooi, hè? Mevrouw die luistert dit vanmiddag, dus dat komt helemaal goed.
Klus je zelf in en om het huis, Martin?
Ja.
Wat doe je dan precies?
Nou, niet zo heel veel.
Hoeft ook niet, nieuwbouw.
Maar alle kleine dingen die ik kan doen.
Een peertje erin draaien.
Ja, ik ben nu bezig. Ja, dat is heel leuk. We hebben een veranda. En die heb ik nu met van die veranda screens dichtgemaakt. Dat gaat allemaal zo heel mooi elektrisch, gaat dat zo dicht. En mijn vrouw die wou daar een hele mooie strandhuisje van maken. Maar goed, mijn dochter en ik, die vonden dat helemaal niks. En we maken er nu een kroeg van. En we hebben hele leuke dingen gekocht. En die dingen die hang ik op. En
Maar de installatie van die schermen, dat doe je ook zelf?
Nee, dat is een bedrijf voorgekomen. Nee.
Dus wat heb je nou eigenlijk gedaan? Je hebt het gewoon gekocht?
Ik heb een kroeg. En dat is leuk.
Ja. Dat is wel waar. Kroeg
in plaats van een strandhuisje. Dus ja, alles erop en eraan, koelkastje.
Dan heb je wel goed uit onderhandeld dan met twee vrouwen in huis.
Nee, maar, nou, mijn dochter zegt van we moeten mama niet meenemen. Want dan gaat het mis. Ik zeg we moeten mama juist wel meenemen. Maar uiteindelijk komen we in de padstelling. En dan zeggen we van ja, 2-1. Dus dan dus mama is meegegaan. En uiteindelijk stonden we daar. Ja, kansloos gingen ze mee, maar dat had ze niet door. En we stonden daar in die zaak. Ja. En wij kopen dingen in. Ja. En we vroegen van, vind je dit mooi? Nee, natuurlijk vind ik dat niet
maar
mooi.
Maar Martin, sorry.
2-1.
Ik vind het mooi verhaal. Ook de manier waarop jij je vrouwen om de tuin leidt.
Ja. Mooi ook in deze setting, of in deze vraag.
Ja, precies. Ja. Nee, maar klopt. Dit noem ik geen klussen. Dus kom nou eens met een echt antwoord.
Ramenlappen is aan de klus?
Nou, weet je, we gaan... misschien moeten we... lap jij de ramen?
Ja.
Zoals?
Ook.
Oh, dat vind ik ook bijzonder. Dan weet ik wel wie de baas is.
Ik doe heel veel dingen. Ik ben ook een beetje huisman. Dus ik doe ook heel veel dingen in huis.
Ja, en straks, als je nog een paar keer met Gomos verliest, heb je helemaal veel tijd over.
Ja, dan heb ik steeds meer tijd.
Jongens, dit was hem, de 45ste Coffee Corner in de historie.
Mooi.
Wil je ze allemaal terugluisteren? Dat kan. Ga naar de Apple Podcasts of Spotify. Zoek op Coffee Corner. Druk op volg of abonneer. Of ga naar rtvnoord.nl/podcast. Waar ook de rest van onze Noord-podcasts staan. Zoals Twee Deuntjes aan Zee met Henk Scholt in topvorm. En die over de windmolenproblematiek bijvoorbeeld. We houden het bij één keer deze week. En volgende week zijn we er gewoon weer op maandag.
Ik doe de tuin en de onkruid zeg maar tussen de tegels. Dat doe ik ook allemaal. Zijn de klusjes?
Nee. Het onkruid, Martin. Het onkruid en het muziekje is afgelopen.
Ik heb één foutje gemaakt vandaag. Lekker, man.